Ook bedankt voor de techniek die zo'n prachtig mooi plaatje op de achtergrond zichtbaar had. Waarin we de tempel van Gods huis mogen zien. En ik zag als het ware een beetje schitteringen. Alsof de Heilige Geest aan het werk was. En ik moest ook denken aan, laat het zijn in ons huis. Dat als de Heer Jezus in ons woont, dat hij ook zo mag schitteren als dat mooie plaatje. Maar ik mag nooit zijstapjes doen van mijn vrouw, dus ik ga doen datgene wat ik had voorbereid. Ik heb hier iets bij me. En iedereen weet wat dit is? Beker, Kelly Jane, top. Ik noem het ook wel eens een trofee. En een trofee, die krijg je als je iets hebt gepresteerd. Als je iets hebt gedaan op een plek dat je zegt, ja, ik ben goed bezig geweest. Deze trofee die staat voor succes. En het is een mooi item en daar gaan we het ook over hebben. Ik heb nog een item meegenomen. Het is iets kleiner. Wat is dit? Een kompas. Een kompas laat niet zien wat je hebt gedaan, maar laat zien waar je naartoe gaat. Die geeft richting aan het doel. En het leuke van deze twee items is dat als wij ervan overtuigd zijn dat God naar ons kijkt, dat hij dan van boven naar beneden kijkt. En wat ziet hij dan? Ziet hij dan die prijs? Jullie mogen even meekijken. Het is gewoon lelijk. Aan de binnenkant. Hij kijkt van boven naar lelijk. En aan de andere kant kijkt hij van boven naar de richting waar wij op gaan. Het is mooi om een kompas te gebruiken in je leven. En daar wil ik het over gaan hebben. Over een dame die een kompas gebruikte in haar leven. Een powervrouw in het Oude Testament. En die dame die heet Hanna. Hanna, de moeder van Samuel. Exact. We gaan lezen uit 1 Samuel 1, vers 2 tot en met 10. Er was een man namelijk, en die heette Elkana. En in vers 2 staat er, en hij, die man, had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna. En de naam van de andere, Peninna. Nu had Peninna kinderen. Maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar de stad uit om zich in Silo, dat is eigenlijk de oude hoofdstad van Israël, waar Jozua de tempel had neergezet. Die ging naar Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en daar offers te brengen. Daar waren twee zonen, Eli, van Eli, Hofni en Pinias. Daar gaan we het verder niet over hebben. Niet echt heel leuk. Priesters van de Heer. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel. Want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij, Peninna, treiterde Hanna telkens weer om haar kwaad te maken. Omdat de Heer haar baarmoeder had toegesloten. En zo ging dat jaar op jaar. Zo vaak als zij naar het huis van de Heer ging, treiterde Peninna haar. Dan huilde zij en ze at niet. Elkana zei dan tegen Hanna, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik jou niet meer waard dan wel 10 zonen? Toen stond Hanna op nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij de deurpost van de tempel van de Heer. En dan lezen we over Hanna, bitter van gemoed, bad zij tot de Heer. En zij huilde erg. Dit gedeelte, dat zet eigenlijk wel gelijk de toon, hè? Een gelovig gezin wat van jaar op jaar trouw naar de tempel toe gaat. Maar in dat gezin een diep verborgen pijn. En ik wil hier gelijk ook nog iets belangrijks zeggen. Ik besef dat het onderwerp van deze preek voor sommigen best gevoelig kan zijn. Voor mensen die misschien wel hier in de zaal zijn of thuis. Omdat er een kinderwens is, een verlangen naar een kinderwens. En dit verhaal geeft geen makkelijke antwoorden. Het doet ook geen belofte op een gebed. Maar het is een verhaal van lang wachten. En ik wil dat benoemen omdat ik er wel oog voor heb, maar ons wil richten op datgene wat het verhaal ons wil vertellen. Hanna leeft met een diep gemis. Ze blijft wel trouw aan God, maar haar pijn, die blijft. Hanna heeft kinderen en gebruikt die kinderen om Hanna te kwetsen. Het is een terugkerende pijn. Hanna wordt ook niet echt begrepen door Elkana, haar man. Hij houdt wel ontzettend veel van haar, maar luistert niet goed waar of dat haar pijn zit. Hij denkt oprecht dat zijn liefde voor haar voldoende is om het gemis van de kinderloosheid te compenseren. En Hanna staat dan ook symbool voor iedere gelovige. Voor iedere gelovige die wacht, die bidt en die bidt maar nog geen antwoord krijgt. En lijdt zonder dat je eigenlijk begrepen wordt. Het voelt zo eenzaam. Maar dan deze hoopvolle waarheid. Wat wij niet zien en niet merken, God ziet dat wel. Ik wil jullie belofte meegeven. God, want deze beloften klinken door in dit verhaal. God vergeet zijn kinderen niet. Zelfs als hij stil lijkt, werkt hij op de achtergrond in het verborgene. En dan vormt God mensen in stilte voordat hij ze zichtbaar gaat gebruiken. Ik wil nog een stuk lezen. Vanaf vers 10. Bitter van gemoed bad Hanna tot de Heer. En ze huilde erg. Zij legde een gelofte af. Ze zei: Heer van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienaar aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heer geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heer, dat Eli, de priester, die daar op een stoel zat bij de tempel, op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart. Alleen haar lippen bewogen. Haar stem werd niet gehoord. En daarom dacht Eli, ze is dronken. En Eli zei tegen haar: Hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? In het Hebreeuws dan, hè? Ontdoe u van uw pijn. Wijn. Wijn. Dank u. Wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik nu tot u gesproken. Toen antwoordde Eli en zei: ga in vrede. En de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Hanna zei: laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. En dan staat er: zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Hanna is bitter van gemoed en wat doet zij? Zij bidt. Zij stort haar ziel, haar alles wat ze heeft, uit voor de Heer en zegt: Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende en van uw dienaars aanziet, aan mij denkt en mij niet vergeet. Dat is haar gebed. En dan is het opvallend hoe zij God aanspreekt. Heere van de legermachten. Daar zit iets krachtigs in. Als je Heere bent van de legermachten, dan ben je iemand. En het is dus voor Hanna niet alleen een helper of een trooster, maar het is haar koning, haar alles. Daar gaat ze naartoe. Een koning die macht heeft over stormen. Daar hebben we ook net over gezongen. Over het heelal. Over geestelijke machten. Over mensen. Over alles. Die roept zij aan. En terwijl ze dan op haar kwetsbaarst is, dat uitbidt naar de Heer, dan hoort ze de stem van Eli. Die haar eventjes verkeerd staat in te schatten. Een vermoeide priester die op dat moment de geestelijke onderscheiding mist. Hij ziet haar en hij denkt dat ze dronken is. Het is een pijnlijk, onterecht verwijt wat daar gebeurt. En hoe reageren we dan als mensen als we onterecht beschuldigd worden? Als je je diepste binnenkant laat zien en je krijgt een verwijt. Nou, dan gaan we lezen. Hanna reageert niet boos. Niet fel. Helemaal niet bitter. Ze zegt zelfs respectvol: nee, mijn Heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. En die oprechtheid raakt Eli. Er gebeurt iets. Er verandert iets. En wat doet hij dan? Hij zegent haar. Hij zegt: ga in vrede. En de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. En wat er dan gebeurt? Er verandert iets. Zij at weer en haar gezicht, dat gezicht wat verdriet had, wat bitterheid had, dat stond niet meer bitter, dat stond niet meer verdrietig. Het stond niet meer als voorheen. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Want zij verandert, maar ze was nog niet zwanger. Haar gebed had nog niet de verhoring gekregen. De situatie is eigenlijk helemaal nog niet veranderd. Maar Hanna is veranderd. En er ligt een mooie les. Want vaak willen we eerst een oplossing. En als we dan een oplossing hebben, nou, dan kunnen we ook wel tevreden erover zijn. Bij Hanna is dat anders. De vrede komt voor de oplossing. En daar zitten drie prachtige lessen in. Hanna gaat met haar pijn naar God, niet naar mensen. En mogelijk herkennen we wel de situatie van Hanna. De menselijke eigenschappen, die schelle stem van Penina, die door je jaar op jaar door je oren heen klinkt, die zegt: ik ben succesvol, want ik heb kinderen en ik ben fantastisch en jij niet, Hanna. En dan wil je reageren vanuit je instinct, hè? Dat je denkt, ga ik eens even pijn doen. Maar Hanna heeft dat niet. En dat is een fantastische houding, waardoor je powervrouw bent. Elkana's onbegrip, die lieve man, hij houdt echt van haar. Maar die man hoort niet goed naar haar. Hij luistert niet 2.0. En dan Eli's oordeel, hè? De geestelijke leiding die misplaatst reageert. Dit is wat Eli doet, is dat kompas pakken en dan met zijn vinger tegen dat naaldje aanduwen. En dan een andere richting bepalen die God heeft bedoeld. En dat moet je niet toestaan. Dan zeg je, het is mijn kompas. Niet met je vinger aan zitten. Ik wil zelf kijken. Een verlangen dat maar niet vervuld wordt. Misschien heb je te kampen met uitdagingen op je werk. Ziekte of als er iets wegvalt wat je zo dierbaar is. Spanningen in relaties of geestelijke teleurstellingen. Gebeden die niet lijken te werken of waarvan je denkt, nou, ze komen gewoon echt helemaal niet aan, hè? Een hart dat overvol is, maar wat niemand ziet. Een gebed, lesje 2, kunnen we daardoor leren. Zij bidt niet een gebed van comfort, maar van roeping. Ze zegt niet, geef me een kind en dan ben ik gelukkig. Maar ze zegt, geef een zoon aan u, Heer van de legermachten. Dat is even iets anders, hè, dan een snackbargebed. Ken je dat, snackbargebed? Ik wil graag een patatje met de uitjes apart links in het hoekje. Een beetje doorbakken graag. Pindasaus apart, niet eroverheen, hoor. Dat is een gebed van comfort. Een gebed van roeping is, wat, Heer, kan ik in mijn leven voor u betekenen? En die gebeden worden altijd verhoord. We lezen verder. In het 20e vers. Nee, punt 3 nog. Dat mis ik er één. De vrede komt voor het wonder. En daarna gaan we vers 20 lezen. De vrede komt voor het wonder. Hanna verandert voordat er ook maar iets gebeurd is. Het is de dankbaarheid dat ze dat heeft kunnen uiten en de belofte dat het ook gaat gebeuren. En Hanna is hierin een spiegel voor onze ziel. Hanna is enorm groot in het kleine. En dat is wat de Heer ziet. We lezen verder. Ze stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heer, keerden terug en kwamen aan bij een huis in Rama. Elkana had gemeenschap met zijn vrouw en de Heere dacht aan haar. Het gebeurde na verloop van de dagen dat Hanna zwanger werd. Ze baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel. Want, zei ze, ik heb hem van de Heer gebeden. Een jaartje verder. De man Elkana ging met zijn hele gezin weer op weg om de Heere het jaarlijkse offer en ook zijn gelofteoffer te brengen. Hanna ging echter niet mee en zei tegen haar man, als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnt en daar voor eeuwig blijft. En haar man zei tegen haar, doe wat goed is in je ogen. Blijf hier, totdat hij van de borst af is, mogen de Heer zijn woord gestand doen. Mogen de Heer zijn belofte vervullen. Zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon totdat hij van de borst af was. En daarna, toen Samuel van de borst af was, nam ze hem met zich mee met 3 jonge stieren. Een emmer met meel en ongeveer 20 liter wijn. Ze bracht hem mee in het huis van de Heere in Silo, toen de jongen nog maar 1 jaar of 3 was. Ze slachtte de stier en bracht de jongen bij Eli. En ze zei, och Heer, zo waar u zelf leeft. Ze ziet Eli weer, hè, na 4 jaar. Ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heer te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij hier op aard is aan de Heer gegeven. Hij is van de Heer gebeden. En hij, dat is Samuel, boog zich daarvoor de Heer neer. Anna wordt zwanger. Ze krijgt waarvoor ze gebeden heeft. Ze krijgt waarvoor haar gezicht al veranderd was. En ze noemt deze man Samuel. Van God gekregen door gebed. Dat is precies wat er is gebeurd. Elke keer als ze dan zijn naam roept, Samuel, zegt ze eigenlijk, dit is Gods gave. Niet met je moddelaarsjes op mijn witte kleed. Samuel, oh, dit is Gods gave. Oh, laat het maar. Maar ben je toch gewoon lieverd? Ja, het is Gods gave. Dat ik hem lief mag hebben en van hem mag genieten. Na verloop van tijd brengt Hanna Samuel naar het huis van de Heer. Ze brengt hem weg. Ze houdt die kostbare parel, die houdt ze niet voor zichzelf. Haar wens, haar kinderwens, het allerbelangrijkste wat ze wil, waar ze mee ze jaren getreiterd is, houdt ze niet voor zichzelf. Ze zegt, ik ga dit kind aan de Heer geven. Haar gebed ging dus niet alleen over het kind, maar over Gods eer. Gods plan. Een groot plan. Dat door die eenvoudige dame, Hanna, een start heeft gekregen. Samuel wordt geboren. Samuel zalft David. David zet een stad neer waar we nu nog steeds naartoe zitten te kijken. Jeruzalem. We weten allemaal dat uit die bloedlijn David een voorouder is van de Heer Jezus, die ons redding brengt. Het is nogal wat. Die Hanna, die groot is in het kleine. Hanna blijft trouw aan God. Hanna volgt haar kompas. Zij houdt koers. Ze geeft haar trofee aan God. En ze behoudt zelf haar kompas. Hanna geeft Samuel ook nog wat mee. Naast een lichamelijke opvoeding geeft ze hem ook geestelijk nog wat mee. Ze geeft hem geestelijk wat mee door hem voor te leven. Totdat hij zichzelf kan voeden. Het is namelijk een feit dat kinderen doen zoals je zelf doet. En ze doen dus vaak niet wat je zegt. Right? Ruim je kamer op. Ik spreek uit ervaring, mensen. Ruim je kamer op. Gebeurt niet. Maar als ik nou zelf mijn kamer iedere keer netjes opruim, dan laat ik dat zien aan mijn kinderen en aan mijn omgeving. Als ik nou zelf iedere dag Bijbel lees en laat zien dat ik dat zo belangrijk vind, dan heeft dat mogelijk weerslag. Ze hebben ook een eigen wil natuurlijk. Maar als ik laat zien dat mijn wil onderhevig is aan wat God wil, dan Snap je? En dan eindigt dit hoofdstuk, maar het gaat verder in hoofdstuk 2. En wat daar gebeurt, geweldig. Laten we eens lezen 1 Samuel 2, vers 1. Ik heb daarnet al heel hard meegezongen, nu gesproken. Even. Want nu volgt het loflied van Hanna. Toen bad Hanna en zei: mijn hart springt op van vreugde in de Heer. Mijn hoorn is opgeheven in de Heer. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Zie je wat een zelfvertrouwen deze dame heeft. Er is niemand zo heilig als de Heer. Want er is niemand buiten u. En er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet zo bijzonder hoogmoedig. En laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heere is een alwetend God. En zijn daden zijn recht. De boog van de sterke is gebroken. Maar zij die struikelen zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren hebben zich om brood verhuurd. Maar zij die hongerig waren zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er 7 gebaard. Maar zij die veel kinderen had, is verkommerd. De Heere doodt en hij maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en daaruit opkomen. De Heer maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert en ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe, de kleine, uit het stof. Uit het vuil verhoogt hij de arme om hem bij de edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten krijgen. Want de grondvesten van de Heere zijn van de Heere, en hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. Want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de Heere ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heer zal recht spreken over de einde van de aarde. Hij zal zijn koning kracht en glorie geven. En de hoorn van zijn gezalfde opheffen. In dit lied, waarin Hanna zich volledig uit, bezingt ze Gods heiligheid, zijn rechtvaardigheid. En het gevolg van die rechtvaardigheid is dat er ook omkering is van rollen. Zwakken die hij versterkt, omdat het rechtvaardig is. Hoogmoedigen die hij vernedert. En ze eindigt dit prachtige loflied met de gezalfde. Een verwijzing naar de komende Messias. 1100 jaar later. Hij die 1100 jaar later geboren wordt, schrijft een nog groter verhaal. En eeuwen later klinkt dan ook door de lofzang van Maria, de moeder van onze redder: mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn redder. Zingt Maria. Was vandaag trouwens ook de dagtekst bij de Bijbel-app. Mooi om dat lied, Lucas 1, vers 46, vanmiddag in een klein momentje door te nemen. En te zien hoe Maria een les heeft geleerd toen zij haar Bijbel las en het lied van Hanna tot zich liet doordringen. Je ziet enorme overeenkomsten. Dat zij heeft geleerd van de houding van Hanna. En wat betekent dit dan voor ons vandaag? Ik ga de dienst een beetje afsluiten. Breng je pijn bij God. Zoals Hanna. Geen wraak. Geen bitterheid. Maar met overgave. Denk in je gebeden niet alleen aan jezelf. Geen snackbar gebed. Geen comfort. Tuurlijk mag je wel vragen. Ik vraag ook aan mijn vader. Pap, mag de kachel wat warmer? En dat soort dingen. Maar waar mijn aardse vader naar verlangt, is dat ik hem zie en waardeer zoals dat ik hem ken. En ik heb echt een heel mooie vader. Echt een eentje waar ik tegen opkijk. En hij is voor mij een voorbeeld omdat hij God op één zet. En ik wil dat ook graag doen. En ik wil dat ook graag dat mijn kinderen dat doen. Dat is mijn wens. Dat zij God kunnen eren. Wees een voorbeeld dat gevolgd kan worden. En dan lees ik in 1 Korinthe 11 vers 1... waar Paulus, ik vind Paulus vaak lastig te doorgronden, maar hij begint hier heel eenvoudig. Wees navolgers van mij, zegt Paulus. Nou, dat is lekker arrogant. Doe maar zoals ik. Nou, wie ben je dan wel niet? Maar wat hij hier zegt is: doe zoals ik, want ik wil op Christus lijken. Ik wil op de Heer Jezus lijken. En het is dus een enorme verantwoording als ik zeg: lijk op mij, want dan lijk je op Christus. Dan verandert er iets in de houding van jouw leven als jij de verantwoording neemt om te zeggen: doe maar zoals mij. Dus ik zeg hierbij: doe maar zoals mij. En dat is niet makkelijk. Dat is een hele verantwoording. En jullie mogen me daarop wijzen. Als ik iets niet goed doe, dan zeg ik: dat is niet van de Heer, hè Ger? Mag je doen. Maar probeer het wel. Wees navolgers van mij. En als we dat nou met z'n allen hier kunnen zeggen, dan verandert er wellicht wat, hè? En jullie zijn natuurlijk allemaal toppers, hè? Begrijp me goed. Leg je last echt neer. Voordat de omstandigheden veranderen. Zie en vertrouw op het grote plaatje. Mag ik het aanbiddingsteam naar voren vragen? Vertrouw op het grote plaatje. God schrijft een enorm groot verhaal. Waar jij een rol in mag spelen. En waar de Heer Jezus het middelste tandwiel is. Psalm 126, vers 5 zegt: wat je vandaag zaait in tranen, kan God morgen oogsten in vreugde. Dus een mooi gebed. Zullen we de Heer danken? Trouwe Vader, mogen zo danken, Heer, voor uw woord, waarin we zoveel mooie lessen kunnen leren en bemoedigd mogen worden door datgene wat erin staat. Dat als we aan de start staan van een nieuw jaar, dat we kunnen zeggen: mijn nieuwe voornemen is dat ik wil zijn en lijken op u. Dat vraagt om vertrouwen, om overgave. Wilt u ons trainen en ons kracht geven daarvoor? Tot eer van God, Heer, dat we mogen vertrouwen op u. En dat we de rust mogen ervaren dat u dat in uw hand heeft. Heer, we prijzen u om wie u bent voor ons. En we danken u voor dat grote offer wat u heeft gebracht, Heer. Dat u onze redder bent door het kruis, Heer. En dat we een mooi voorbeeld mogen zijn in uw koninkrijk. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.